Welkom bij Mentorless. Mijn naam is Malou de Bond en ik werk al 5 jaar met veel plezier als editor bij Elle. Toch zou ik het liefst elke week met een andere baan meekijken. Hoe zou het zijn om museumdirecteur te zijn, oprichter van een bedrijf, straaljagerpiloot of strafrechtadvocaat? Kijk, nu kan ik weggaan bij mijn baan om zelf iedere week een nieuwe baan te proberen, maar dat wordt een heel gedoe. En ik ben een journalist, dus dat hoef ik ook helemaal niet. Ik kan het ze gewoon vragen. In Mentorless vraag ik alle mensen met interessant werk waarom zij juist hun vak het mooiste beroep ter wereld vinden. En hoe dat vak er nou precies uitziet. Hoe laat staat een straaljagerpiloot op? Wat vindt een advocaat overschat in zijn vakgebied? En zet een ondernemer zijn telefoon echt nooit uit? Verhalen, films, boeken over ziek zijn draaien altijd om progressieve ziektes. Het personage wordt ziek, hij schrikt, hij lijdt en dan wordt hij beter. Of niet. En wordt hij niet meer beter, dan sterft hij. Hollywood heeft er miljoenen aan verdiend. Maar weet je waar precies 0 films over gemaakt zijn? 0 romans over zijn geschreven? Ik lees een passage voor uit Het Rijk der Zieken, de roman die dit jaar uitkwam en geschreven is door mijn gast van vandaag, schrijver Hanna Beervoets. De roman gaat over chronisch ziek zijn. Het Rijk der Zieken is Hanna's 7e roman en ze is nog maar 35. Dat betekent dat ze op snel tempo schrijft. Niet alleen snel, ook goed, want ze heeft verschillende prijzen met haar boeken gewonnen. De BNG Bank Literatuurprijs bijvoorbeeld. En 3 jaar geleden won ze ook de Frans Kellendonck Oeuvreprijs. Een oeuvreprijs, terwijl ze 32 was op dat moment. Hoe doet ze dat? We praten over haar inspirerende dagschema dat al tijden hetzelfde is en enorm veel voor haar doet. Over hoe ze een offline leven leidt, maar 's avonds wel Instagram stories mag kijken van zichzelf en daar eigenlijk enorm van geniet. En we hebben het over niks doen met een aanbod. Maar eerst wil ik graag weten hoe Hanna Beervoets haar dag begint. Hanna, welkom.
Hallo.
Voordat we het gaan hebben over je werk, wil ik eerst altijd weten, hoe laat gaat je wekker en wat gebeurt er daarna?
Ja, mijn wekker gaat gemiddeld om 10:30. En ik weet dat dat voor sommige mensen laat is, maar dan denk ik, oh, ik was echt nog aan het slapen. Ik probeer niet op de snoesknop te drukken. Ik hou niet van snoezen. Ik word altijd alleen maar meer moe van. Dus dan sta ik op en dan begin ik eigenlijk in mijn hoofd meteen met werken, met schrijven. Vaak is het een schrijven wat ik doe. Op een dag, ik ga mijn ontbijt klaarmaken. Dat is eigenlijk altijd cornflakes met havermout. Een soort van rare mix. Dat wordt een soort grote bol. Waar ik lekker op kan kauwen. Want ik merk dat kauwen mijn concentratie bevordert. Dat is ook wetenschappelijk aangetoond. Dus misschien ben ik daardoor ook meer geneigd dat te geloven. Is het een beetje placebo. En dan begin ik eigenlijk meteen tijdens het ontbijt in mijn hoofd met het schrijven van de scène die ik die dag wil maken. Maar dat gebeurt dus in mijn hoofd. Dus ik ga in mijn hoofd zinnen formuleren die ik dan daarna soms nog tijdens het ontbijt ga uitschrijven. En dat levert veel kwarkvlekken op papier en mijn shirt.
Dus je schrijft het op papier tijdens het ontbijt?
Ja, echt tijdens het ontbijt formuleer ik zinnen. En als ik die goed in mijn hoofd heb, en als er ook zoveel zinnen zijn dat ik bang ben, ik ga ze vergeten, ik moet ze opschrijven, dan schrijf ik ze echt met pen. Een soort, het is een half viltstift, half pen, kan ik ook bij de Albert Heijn. Dus dan ga ik op A4'tjes schrijven. En dat zijn altijd A4'tjes zonder lijntjes. Ik vind het heel fijn om het overzicht te hebben. Het overzicht van een A4'tje vind ik een hele mooie vorm. En dan heb ik allerlei symbolen. Elke bladzijde krijgt een nummer. En dan werk ik met pijltjes en sterretjes en blokjes die dan aangeven dat ik nog wil schuiven.
Ja. Kun je een paar symbooltjes die je voor jezelf hebt bedacht uitleggen hoe die werken?
Dan maak ik een tekst en dan, het gaat vooral inderdaad om schuiven en plek. En dan lees ik hem misschien al na of ik besef tijdens het schrijven al, oh, die zinnen moeten omgekeerd. En als ze heel ver uit elkaar staan, dan doe ik een vierkantje midden in de bladzijde. En dan op de achterkant van de bladzijde ook een vierkantje. En dat betekent dat die teksten verbonden moeten worden.
Is dat dan ook omdat je met die symbolen, dat maakt dat je sneller eigenlijk iets kan aangeven, omdat je hoofd dan zo snel gaat, dat je geen tijd wil verliezen aan zinnen uitschrijven, zodat je doorgaat?
Nee, ik schrijf wel alles uit, maar het is eigenlijk een vorm van tekstverwerking, zonder dat ik kan tekstverwerken, want het is papier. Dus als je op de computer zou typen, dan zou je gewoon doen copy, paste en plak. Ja. En dat zijn de symbolen eigenlijk, van waar moet de plak komen?
Ja, precies. En waarom doe je het niet direct op een computer, maar eerst op papier?
Ik denk heel graag voordat ik doe. Dus ik denk de eerste stap is, ik denk het uit in mijn hoofd. En dan zet ik het op papier. En als ik het op de computer doe, dan heb je nooit het overzicht van het A4'tje. Dus dan voelt het alsof ik een soort, eigenlijk in het wilde weg type. Het voelt alsof ik geen controle heb, omdat ik maar een deel van die tekst zie. En ik merk dat je, door het eerst met pen en papier te schrijven, maak je een onbewuste redactieslag als je het uit gaat typen. Dus ik leg dat A4'tje, dan is het ontbijt klaar. En dan ga ik tanden poetsen en zo. En dan gaat de computer aan. En dat is echt een oude desktop boven op mijn schrijfkamer.
Welk merk
daar.
Is deze?
Ik heb geen idee. Gewoon zo'n, het scherm hoort ook niet bij dat ding.
We kunnen het misschien wel een PC noemen.
Het is een PC. Ja. Het is waar het op gebeurt. En hij duurt heel lang voor die opgestart is. Dan gaat hij pruttelen. En denk ik,
maakt hij ook een geluid?
Ja, zoet. En dan gaat het allemaal gebeuren. En dan leg ik dat A4'tje met die krabbels naast op mijn bureau. En het moet snel gebeuren, het overtypen, want mijn handschrift is heel slecht. Dus dat moet ik ook nog. Ik heb dan dat papiertje beschreven. Voor de PC gaat pruttelen, ga ik nalezen wat ik heb geschreven. En dan zie ik woorden die niet woorden zijn, maar een streep. En dan probeer ik vlug terug te halen wat het woord is. En dan schrijf ik dat er een blokletters nog boven in een andere kleur.
Oh ja.
Dus dat papiertje dat er naast mijn computer ligt, is een papiertje met symbolen en kleuren en van alles aan de hand. En dat ga ik dan overtypen. En dat probeer ik uit mijn hoofd te doen. Wat er ongeveer stond. En ik kijk wel echt een paar keer naar links. Het plaatje ligt dan links van mijn computer. Waar was ik ook weer? Wat was ook weer de zin? Oh ja, na deze linia wilde ik dit. Maar soms verdwijnen er ook zinnen die wel op dat papiertje stonden. En niet op het computerscherm in Word 2002. Maar dat is dan een redactieslag die je maakt. Dus voor mij is het heel efficiënt om zo te werken.
Ja, want ik was ook benieuwd hoeveel als schrijver is het. Schrap je natuurlijk ook veel wat je hebt geschreven, omdat het dan gewoon een dag later al dat je denkt, wat is denk je, als je het in procenten moet uitdrukken, het gedeelte wat je schrapt? En wat zijn dan vaak de redenen waarom je het schrapt?
Het is redelijk laag, maar dat komt denk ik omdat ik het eigenlijk al 3 slagen heb gemaakt. Eer ik begin met typen. Dus ik zat daarover te denken en ik 20% misschien? Of misschien zelfs wel lager, want het is eigenlijk altijd passages die ophouden of dubbelen. Dus het is meestal, als ik dan in het geval van mijn romans, zijn het vaak net een alinea die iets zeggen wat al gezegd is. Net een alinea die gaat uitweiden over een observatie die het verhaal op dat moment ophaalt. Dat zijn de dingen die eruit gaan bij romans. En als ik in opdracht werk, dan heb je een woordenaantal.
Ja.
En dat is mijn vijand. Ik ben altijd veel langer bezig met een tekst inkorten dan een tekst schrijven. En dan ga ik vaak, dat noem je dan de kaasschaaf methode. En dan ga je heel goedkoop woordjes schrappen. Dus zinnen herformuleren, zodat het net op minder woorden uitkomt. Dus dat gaat helemaal niet over stijl of over wat is er nodig. Dat gaat meer over het moet in die vormgeving passen van het medium waar je voor schrijft. Dus dat is dan weer een andere manier van schrappen. En dan schrap je eigenlijk heel weinig, maar wel met heel veel nadenken werk.
Ja, precies. Want inhoudelijk moet het nog steeds dezelfde vorm, maar ook ritme hebben.
Ja.
En nu is er wel, dat heb je al wel vaker in interviews uitgelegd, dat je voor de rest van de dag een redelijk gedisciplineerd schema hebt. Kun je kort uitleggen hoe dat er in elkaar zit?
Ja, mensen vinden het dan vaak gedisciplineerd, maar dat vind ik. In het woord discipline zit een beetje besloten dat je je best ervoor moet doen.
Ja.
Terwijl als ik volgens dit ritme kan werken, dan ben ik juist heel gelukkig. Dus ik hoef er helemaal niet mijn best voor te doen, wat ook een zegen is. Maar als ik echt midden in een roman zit, dan heb ik niet zoveel andere afspraken. Dan hoef ik vaak ook niet zoveel. Mensen zijn me een beetje vergeten. Dat is fijn. En dan zit een werkdag meestal, dan heb ik dat opstaan. Vanaf het moment dat ik dan achter de PC zit, maak ik denk ik 2 schrijfblokken van 40 minuten. Ik heb een wekkertje of ik heb de online alarmklok. Ik maak even reclame voor dit. Het is een website, dus daar ga ik dan de online alarmklok online zeggen.
Ja. Ik denk dat we een mailtje moeten sturen naar online alarmklok. Ja. Wellicht kunnen we een sponsor vinden hier. Ja, via Hanna.
Ja, dan zet je gewoon zo'n klok en die gaat die piepen naar 40 minuten en dan ga ik even minstens 10 minuten staan en bewegen. Dat is gewoon voor iedereen, denk ik, goed.
Ja.
En dan maak ik nog een keer 40 minuten. En dat is vaak het echte schrijf-denkwerk voor de ochtend. En dan ga ik even vlug mijn mail bekijken. Dat is het eerste moment dat ik mijn mail bekijk. En daarna wil ik naar buiten. Dus dan ga ik, ook al regent het, wil ik 25 minuten minimaal wandelen in het park. En ik woon vlakbij een park, dus dat is heel erg fijn.
Ja.
Ja, en dan ga ik best wel uitgebreid lunchen met mezelf. Dan ga ik allemaal kranten lezen. Ik heb 2 krantenabonnementen en ik hou heel erg van bijlages vooral. Veel meer dan van nieuws. Dus ga ik die hele bijlages lezen. En dan ga ik 's middags weer verder. En idealiter ga ik dan nalezen wat ik heb gemaakt, of ik het mooi genoeg vind. En soms vind ik dat ik nog niet genoeg tekst echt heb geproduceerd. En dan ga ik door met nieuwe dingen schrijven. En dan vaak weer 2 blokjes van 40. En dan komt vaak daarna nog een blokje weer mail en dingen afronden. En na het eten ga ik vaak ook nog wel van die regeldingen. Mail, financiën, je vakantie boeken. Gewoon dat soort dingen gaan dan na het eten.
Misschien vrienden toch ook appen.
Ja,
die wel gedurende de dag. Misschien toch
op Instagram
zochten.
Kijken. Ja, dus dat soort dingen gebeuren dan 's avonds.
Het klinkt fantastisch, dit schema. We zijn nu op de redactie bezig met om het uur minuut planken.
Ja.
We zijn heel wisselvallig nog daarin. En op het ene moment liggen we met 6 mensen op de grond en dan opeens weer een week niet.
Muziek helpt. Ik zet altijd YouTube Mijn Mix. Ja. Dat is mijn vriend. Zet ik aan en die heeft dan een mix voor mij gemaakt.
Ja.
En dat helpt echt even om eruit te komen en inderdaad weer je lichaam op een andere manier te gebruiken.
Ja, want het is zo, je voelt je zo anders na een dag als je de hele dag achter een computer hebt gezeten stil.
Ja, verschrikkelijk.
Dan wanneer je tussendoor, wat helemaal niet veel tijd hoeft te kosten, je lijf beweegt. Over schrijven, want voor sommigen, ik denk iedereen die wel eens probeert te schrijven of schrijft, herkent het beginmoment van dat je misschien niet verder komt. En nu zijn er een paar schrijvers die dan zeggen van, dan moet je stoppen eigenlijk precies op het moment dat je al helemaal weet wat de volgende zinnen gaan zijn, er helemaal in zit. Want als je dan daarna weer begint, is de opstart zeg maar heel duidelijk en makkelijk. Doe jij dat ook?
Ja, aan het eind van de dag. Dus ik zou niet dan zeggen om 2 uur 's middags, oh, ik weet hoe het verder gaat. Mm-hmm. Tada, klaar de werkdag. Maar wel, aan het eind van de dag wil ik dat wel weten inderdaad. Want ik wil niet dat ontbijt beginnen met, wat ga ik eigenlijk doen? Ja. Maar ik ondervang dat een beetje door, in het geval van romans en eigenlijk al mijn artikelen en al mijn stukken, die helemaal uit te denken. Eigenlijk al voor het schrijfproces begint. Dus ik denk het plot graag helemaal uit in grote lijn. Natuurlijk kan niet elk detail uitdenken. En soms kan je tijdens het schrijven beseffen dat het niet werkt, dat de personages iets anders moeten doen. En dat is ook oké. Schrijven is ook heel veel puzzelen. Maar die houvast wil ik wel hebben. Dus ik zorg inderdaad wel dat ik aan het eind van de dag wel weet van wat staat er morgen op de agenda, de schrijfagenda.
Ja, iets anders. Je zei in Kunststof, en wel vaker heb je gezegd, dat je eerst schrijft en dan doe je de research die erbij hoort.
Ja.
Kun je uitleggen waarom je deze volgorde doet?
Ja, ik denk een vorm van efficiëntie. Ook een vorm van, lui is een groot woord, maar ik schrijf vaak over onderwerpen waar ik al iets mee heb. Of waar ik al dingen van af weet. Dus ik zou niet snel een wielerroman gaan schrijven, want geen idee. Over wielrennen. En er zijn ook schrijvers die denken, ik heb een onderwerp gevonden wat me heel erg interesseert. En dan een jaar daarover gaan lezen en alles willen weten. En soms is dat ook nodig. Bijvoorbeeld als je een historische roman gaat maken. Nou, daar gaat heel veel research in zitten. Maar ik kijk vaak naar wat ik wil vertellen. Wat het verhaal nodig heeft. En de details, feitjes of hoe dingen nou echt werken, die ga ik dan 's avonds, dat is dan weer na het eten, ga ik dat, meestal komt het neer op googelen, eigenlijk bijna altijd. En soms is dat heel concreet, in Efter, een boek over een nabije toekomst, waarin we verliefdheid als psychische aandoening zijn gaan beschouwen, zit een hele lange monoloog van een wetenschapper over wat verliefdheid doet in het brein. Dus die monoloog wist ik de opzet van. Ik wist wat wat de plek was in de roman, wat de functie was. Maar daarin had ik dan heel veel x's geschreven. Ja. Van dan gaat neurotransmitter x naar...
Ja, want in Efter wordt verliefdheid ook als diagnose, als een, ja. als een, bijna ja. een aandoening ja. beschouwd.
Ja. Ja. ja, en ik wilde heel erg, zo'n schrijver ben ik wel, als ik schrijf over techniek en wetenschap, dat theoretisch moet het kunnen.
Ja.
Dus ik ga niet opeens... ja, wat kan er niet? Nou, er kan zoveel niet. Maar ik wilde dus kijken hoe in theorie zo'n medicijn eruit zou zien en hoe dat dan zou moeten werken. Dus dat ga ik dan allemaal uitzoeken, maar wel achteraf. Want als je vooraf dingen gaat researchen, of misschien zeg ik dat alleen omdat dat niet mijn methode is, maar een nadeel kan zijn dat je zoveel weet dat je dingen gaat schrijven omdat je ze weet, maar niet omdat het plot of het of de roman ze nodig heeft.
Ja. Dus heb je dan ook het gevoel dat je juist sneller soort nieuwe weg in kan slaan, zonder dat het niet theoretisch mogelijk wordt, door inderdaad die volgorde zo te doen? Want als je het andersom doet, dan ga je inderdaad al misschien in die paden lopen die je al allemaal hebt gelezen, in de research die je allemaal
ja, of juist te wijdlopig. Dat je er heel veel in gaat stoppen wat eigenlijk niet relevant is en wat misschien... ophoudt. Dus ik begin toch altijd met wat heeft het verhaal nodig? Wat hebben de personages nodig?
Ja.
En soms is het heel leuk, want Ivanov, dat speelt in 1994. Dus dan ga ik dat eerst globaal een hoofdstuk maken, maar misschien staat er dan de radio aan in de scène. En dan is het echt een toetje dat ik s'avonds dan mag kijken op Wikipedia wat de nummer 1 hits in 1994 waren.
Ja.
Elton John's Circle of Life. Dus dat vind ik, het is ook gewoon heel leuk om dan achteraf dat voor achteraf te bewaren.
We gaan naar de tussenrubriek. Het is tijd voor een aantal snelle vragen over het apparaat waarop we een behoorlijk deel van onze werkdag uitvoeren. Voor veel beroepen geldt dat in ieder geval, de telefoon. Hanna, wat voor telefoon heb jij?
Ja, ik heb er dus twee. Dat zien de luisteraars niet. Maar ik heb hier de Alcatel One Touch uit 2012.
Dit ziet er wel ook als 1994 uit.
Ja, nee, hij is uit de jaren nul. En die kan bellen en sms'en. En dat is het eigenlijk. En dat is gewoon mijn telefoon voor telefoongebruik.
Ja.
En daarnaast heb ik een smartphone, een Huawei, die zit in mijn tas. In, ja. In een boterhamzakje, omdat het gaat regenen zo. Huawei, of hoe zeg je eigenlijk Huawei? Hoe zeg jij dat?
Huawei, ik zeg
ja,
ook Huawei.
Ja, jij zegt ook Huawei. Ja, met sommige mensen zeggen Huawei. Nou, ook een best wel oude uit 2016, maar dat vindt men tegenwoordig oud.
Ja.
En dat vind ik speelgoed. Dus dat doe ik. Ik doe die meestal aan na het werk. En probeer hem niet overdag dan aan te zetten.
Ja.
Niet tijdens de werkdag. Dus al het bellen en sms'en gebeurt op de Alcatel. En op de Huawei zit Instagram en Netflix om te chromecasten.
Ja.
En een browser.
Gaat hij ook op een bepaalde tijd vaak pas aan of erbij?
Ja, dat probeer ik dan. Dus ik probeer dat na het eten te doen. Maar ik gebruik mijn Instagram als chat. Dus soms sturen mensen gewoon berichten in de Instagram chat. En die kan je niet op je desktop kijken. Dus ik kijk wel eens overdag als de eerste mailcheck is. Dan rond 2 uur op mijn Instagram gewoon op de desktop. Maar dan kan je dus niet in je inbox kijken. Dus soms wacht ik echt op een berichtje. En dan gaat hij aan. Maar ik probeer het idealiter niet.
Ja. Oké. Okay. Misschien moeten we hem erbij pakken, de Huawei. Die nu misschien nog uitstaat.
Ja, hij is uit.
Oké. Okay. Eerst het boterhamzakje.
Ja. Nou, het zijn allemaal... ik moet nog de hele dag... op pad, in de trein. Maar we zitten in de moesson-tijd, dus ik heb alles even ingepakt. Kijk, nu gaat hij aan.
Yes. Want mijn eerste vraag is wat de gemiddelde schermtijd is. Kun je dat op een Huawei ook zien?
Nee, maar ik zat even te denken en ik had daarbij geteld gewoon het computer, mijn computergebruik. En dan kom ik denk ik op 4,5 uur.
Ja.
En op de Huawei... verschilt. Soms 10 minuten, soms 40 minuten als je toch tot chat laat verleiden.
Ja. Welke notificaties heb je aanstaan?
Hij is nog steeds aan het opstarten. Oh, daar is Instagram. Dat komt dan zo bovenin. Ja. Komt er dan van Kijk, dan staat er ook een 2. Maar nu is hij dus, er zit geen simkaart in. Dus hij kan alleen online als er ergens wifi is. Dus dit is ook het minst veilige telefoon in de wereld. Maar gelukkig staat er geen telefoonadreslijst in. Ja. Want ik ben dan dus, dan zit ik in de trein en dan wil ik op wifi in de trein. En hoe veilig is dat nou allemaal? Maar nu is hij dus ook offline. Nu kan hij niks. En ik gebruik hem als camera. Dus dat is ook een reden dat ik toch een smartphone heb. Dat ik foto's wil maken.
Het is super bewust hoe je telefoons hebt en waar je ze voor gebruikt. Wanneer heb je dat voor jezelf bedacht? Was het daarvoor nodig dat je eerst gewoon een smartphone had waar bedellen?
Nee, het ging zo. Ik had de Alcatel. Ja, toen kwam er een kronkelpad. Toen wilde ik dating apps.
Ja.
Dus, maar ja, dat kon de Alcatel niet. Dus toen dacht ik, oké, ik ga gewoon de goedkoopste smartphone halen. En toen had ik een Huawei van hiervoor gehaald bij de BCC, 100 euro. Ik lekker op Tinder. Alleen die liep de hele tijd vast. En Snapchat kon die al niet. Dit was echt jaren geleden. Dus toen had ik een rubriek in de Viva met Anna Drijver, vriendin van mij, waarin we dingen testen. Of nee, waarin we dingen bespraken. En we hadden het over Snapchat. Dus ik schrijf, mijn Huawei kan Snapchat echt niet aan. Ja. En toen kreeg ik dus van Huawei Nederland deze telefoon. En toen was dat echt het nieuwste van het nieuwste. Dus toen had ik opeens best een goede smartphone.
Ja, toen en was dat, je opeens de voorhoede van de smartphone.
Ja, eventjes. Even. Ik was echt de eerste in mijn vriendenkring. Iedereen had toen nog een iPhone, dus die lachte me helemaal uit. Maar ik vond het wel een lekker toestel. En nog steeds. En ik ben heel erg aan gehecht. Laatst was de camera kapot. Ja. Waarschijnlijk gevallen. En toen heb ik heel even een dag een nieuw model gehad. Ik ga even een zijpad in, maar ik wil toch mijn grieven delen. Alle nieuwe camera's hebben een soort hele rare filter. Dus mensen zeggen van, mooie foto. Maar als je inzoomt, is die huid een soort van doodeng naar filterding al in die camera. En het is bijna onmogelijk om gewoon een camera te krijgen die voor mijn gevoel normale foto's maakt.
Ja.
Dus die heb ik teruggestuurd en ik heb de camera laten repareren. Kan gewoon. Wow. 60 euro. Toen was hij er weer bij.
Dus jij zegt de camera van de oudere smartphones, in ieder geval de oude Huawei, is beter.
Ja, want daar zit dat huidding niet in. Ja. En tegenwoordig hebben ze allemaal 2 lenzen, maar vaak is die tweede bij een gemiddelde telefoon net iets minder van kwaliteit.
Ja.
Waardoor oppervlakkig gezien zijn het mooie foto's, maar als je gaat inzoomen zijn ze voor mijn gevoel eigenlijk minder scherp, omdat er zoveel correcties tussen aanhalingstekens zijn aangebracht.
Klopt, ik merkte dat ook laatst. Toen moest ik ergens inzoomen op een foto van mezelf. Ik weet niet meer de reden, maar het had echt een reden. En ik dacht, hè? Ja. Hij ziet er zo scherp uit. En als ik inzoom, dan ben ik een soort
vlek.
Ja, geteerd.
Ja, geshopt.
Ja. Alsof je die smudge tool in Photoshop heel erg op mijn wangen en gezicht was gebruikt.
Ja, nee, ik wilde het niet. Ik was er helemaal naar onder.
Ja.
Dus drama straks wel, als de Alcatel dan wel de Huawei 2016
stopt.
Stuk gaan of zo.
Ja, hoe ga je om met social media?
Ja, ik heb ik zit op alles, zoals dat dan heet. Dus ik heb een Twitter-account, een Facebook-account, een Instagram-account. Twitter ben ik een jaar geleden uitgelogd en nooit meer gekeken. Dus die is een beetje een dode account. Facebook ben ik een lurker. Ik zit daar vooral op voor de events en de privégroepen. Dus ik heb wat privégroepen met vrienden en interesses. En daar kijk ik wel op. Maar ik post eigenlijk zelden echt een post. Instagram vind ik heel leuk, omdat het beeld is. En dat ik doe altijd heel veel met tekst. Dus dat was ook een van de redenen waarom ik dacht, ik laat Twitter gewoon even helemaal zitten. Want ik ben al elke dag bezig met tekst. En dan moet ik daar ook nog leuk zijn en gevat.
Ja.
En ik hou ook heel erg van beelden, denk ik. Ik hou heel erg van het werpen. Ik vind fotografie leuk. Dus voor mij is Instagram gewoon een fotoalbumpje. Ja, dat klinkt heel, heel plat.
Ja.
Maar dat gaat me echt om gewoon mooie foto's van mijn omgeving. En dan als die 3 likes krijgen omdat het een vriend van mij is die niemand kent en niemand interessant vindt, vind ik dat helemaal geen probleem. Ik vind het gewoon leuk om daar te zitten. Ja. Ik vind het leuk om andermans stories te kijken. En wat ook bijzonder schijnt te zijn, ik las laatst over een stuk, mensen posten over dat stuk, waarin iemand dan schreef, Amerikaanse krant, wie houden we nou voor de gek als we vakantiestories posten? Want niemand kijkt daar nog naar. Toen dacht ik, ik kijk super graag naar vakantiestories van anderen.
Ik heb dat echt
anderen.
Helemaal niet.
Nee, dat was heel erg de suggestie van
Ik bedoel, ik heb dat helemaal niet dat ik daar graag naar kijk.
Oh, nee? Nee. Nou,
maar ik vind het heel leuk om een keer van iemand te horen die daar echt enorm van geniet.
Ik zat te kijken van, je waren in Miami, wat leuk. Nou. Ja, ik geniet
ja,
ervan.
Ja, nee, ik moet zeggen, er zijn sommige mensen, zoals bijvoorbeeld nu, en mijn broer en schoonzus en mijn lieve nichtje en neefje, die zijn nu in Zuid-Frankrijk. En ik vind dat echt ongelooflijk leuk om te zien.
Ja.
Maar ik vind het heel leuk, dus om te horen dat iemand daar wel echt van geniet. Ik heb juist al, bij stories, als ik in die soort van fuik van stories kom, ja. En dan veel, zeg maar, al na 10 stories die ik al niet meer echt had kijken, was opeens denk, oh ja, ik wilde eigenlijk iets anders doen.
Ja.
Dan denk ik altijd, oh, ik heb nu naar een podium gekeken waarin eigenlijk iedereen tegen zichzelf aan het vertellen was hoe wat voor leuks of grappigs of obscuurs. Je hebt ook best wel een aantal mensen die dan zo stories altijd heel erg obscuurachtig maken. En een soort hele inzoom op een...
Ja, op ja een, de stoeptegel.
Op een stoeptegel met een soort van... Nou ja, goed. Je kan allemaal subtypes ontdekken wel in die stories.
Ja.
Maar dat heb ik dus steeds vaker. Dat ik dan zo, dat ik dan denk, oh, belachelijk. En niet belachelijk dat ik het stom vind. Of ik begrijp het wel. Maar
ja.
Soort van wat gekkig eigenlijk. Zullen we over 10 jaar hierop terugkijken? Dat we denken, oh ja, maar tegen wie hadden we het nou eigenlijk de hele tijd?
Tegen mij.
Ja, tegen Hanna.
Nou, ik denk dat we wel 10 jaar terugkijken van wel van, wow, waar waren we mee bezig? Ook gewoon qua privacy en wat deel je allemaal? Je lijkt wel gek, maar...
Maar heb jij dan niet... Voelt dat voor jou anders dan, als we het even als een soort gesprekvorm zien, die stories? Bij mij voelt het als heel veel monologen door elkaar.
Je vertelt het aan mij, want ik ben je publiek. En soms denk ik, nou, dat vind ik niet zo interessant. En dan doe ik het weer weg. Maar ik moet altijd wel eens denken aan in Belle en het Beest, de Disney film, de tekenfilm. Ja. Dan heb je die magische spiegel. En in die spiegel kan Belle dan zien hoe het gaat in het dorp. En ik weet nog dat ik als kind echt niks liever wilde dan die magische spiegel. En dan kunnen zien hoe het gaat op een andere plek. Eigenlijk een beetje alsof je onzichtbaar bent en stiekem meeluistert.
Ja.
En ergens voelt alsof ik gewoon die magische spiegel heb gekregen. Ja. Dat ik gewoon mag kijken van, oh, jij bent daar. En ik kan het gewoon zien, behalve dat dus mensen... Bedoel, in de magische spiegel wisten die dorpelingen niet dat Belle in die magische spiegel zat te kijken. Maar soms heb ik... inderdaad zo het idee dat mensen zich niet altijd bewust zijn van... ja, mensen, heel veel mensen kijken hier dus naar. Ik zit hier dus naar te kijken.
Maar die spiegel... Hanna, je verbaast me zo erg. Je kijkt zo met romantisch en persoonlijke blik naar die story. Ik voel me heel cynisch nu. Dat ik, waar ik mensen zie die een soort van in het algemeen zo... iets de wereld in gooien en niet eens... Maar denk jij, ze vertellen tegen mij.
Ja, echt. Ja.
En ik heb een magische spiegel niet gekregen. Misschien moet ik wat meer op die manier...
Maar misschien ook omdat ik het echt op een moment ook doe... waarin ik ook te moe ben om iets te maken. Dus het voelt voor mij nooit als... of idealiter niet als... oh, mijn tijd is afgepakt. Want ik had nu ook in plaats van naar deze mensen in Miami... een nieuwe iets kunnen schrijven.
Ja.
Dat is het speelgoedelement. Dat ik het echt zie als van... nou, dit is speelgoed en daar ga ik nu gewoon even mee spelen. En ik ga nu even
ik denk echt dat het daarin zit, ja. Want ik wil er vanaf komen dat ik het dus doe. Want ik heb gewoon een iPhone, een smartphone.
Ja.
En ben er wel een aantal maanden al wel heel bewust mee bezig van... Bijvoorbeeld Instagram wilde ik heel graag eigenlijk openingstijden voor mijn Instagram. Dus dat het een soort winkel is die dan alleen tussen 7 en 6 of zo open is. Dus het is een super exclusieve winkel. Dus met heel onhandige openingstijden.
Ja.
Maar wel,
ja.
Dan weet je wel gewoon waar je aan toe bent. En dan weet je ook wanneer je er naartoe moet en wanneer er gewoon het niet loont. Zo. En maar die dat echt voor alle appbouwers en smartphone mensen misschien die luisteren, maak dit en ik doe alle PR voor je, want ik zit er echt enorm op te wachten, maar dat bestaat dus nog niet. Waardoor ik ik kan mijn telefoon niet echt wegdoen, want voor mijn werk we hebben werk appgroepen, we hebben natuurlijk een L Instagram account waar we dingen op zetten. En ik merk echt dat het zonder zo'n duidelijke structuur eigenlijk als die je hebt, ontkom je er bijna niet aan dat Instagram onder je duim zit op momenten dat je, gewoon werkt, maar even net een 20 seconden langer moet wachten tot een mailtje verstuurd of zo. Of even moet wachten bij de wc of even moet... En dan heb ik dat weer in mijn hand. Of op de wc bijvoorbeeld.
Ja.
Ik moet nu echt voor kiezen om naar de wc te gaan en mijn telefoon niet mee te nemen.
Ja, ja.
En dan,
maar zo is het ook gemaakt, hè?
Ja,
het is gemaakt
absoluut.
Om in te spelen.
Het zijn de allerbeste, knapste koppen natuurlijk in Silicon Valley, die precies ook neurologisch weten hoe alles voor ons werkt met die eentjes en notificaties en hoe het ons triggert om eigenlijk te blijven. Dus dat ik merk dat die soort van kracht zo heel erg aan mij trekt. En dat ik daar weerstand tegen aan het bieden ben. En ik moet nog even de goede manier vinden waarop ik dat dus op een fijne manier kan doen. Dus ik denk dat dat het grote verschil is. Dat het bij mij momenten zijn waarop ik eigenlijk niet het wil doen. Maar gewoon echt in een fuik zwem. Dus ik voel het wel. In plaats van speelgoed.
Maar ja, als je voor je werk op Instagram moet, dan zit je dus op Instagram. Dat is zo.
Ik ben wel daarin ook benieuwd hoe we over 10 of 15 jaar kijken naar notificaties en concentratie. En dat we misschien nog niet helemaal overzien wat de effecten zijn ervan.
Ja.
Ja, want de kinderen van de mensen in Silicon Valley, die...
die mogen niet.
Die mogen niet. Nee. Dus dat, dat
zegt echt alles. Ja.
Toen wij, voordat wij in de studio kwamen, wilde ik jou even... bereiken om te vragen of je het kon vinden. En toen herinner ik me weer dat je geen WhatsApp hebt, maar alleen sms.
Ja.
Hoe ligt dat bij je vrienden bijvoorbeeld?
Nou, ik ben laatst een leesclub begonnen en die begonnen toen ook een appgroep. En toen ging een goede vriendin van mij, schreeuwde toen wel uit, ik vind het steeds irritanter dat je geen WhatsApp hebt.
Ja.
Maar ja, ik heb het niet. En het is heel fijn en ik ben heel blij dat ik het niet heb. Maar het is ook een voorrecht, want met heel veel beroepen kan je echt niet zonder WhatsApp. Eigenlijk elk beroep waar je moet samenwerken. En het is bij mij natuurlijk miniem het samenwerken. Ja. Dus bij mij kan alles via sms. Het is echt niet nodig.
Bel je wel vaker dan ook met vrienden?
Nee, ik bel niet heel vaak. Maar bellen doet... Ik heb ook een beetje belangst. Als hij gaat, dan denk ik... Oh, neem ik eigenlijk nooit op. Sowieso niet als ik het nummer niet ken. Dan neem ik niet op. Heel soms bel ik met een... Met een vriend, wel ouderwets, weet je, wat je deed als tiener, dat je zo 2 uur gaat praten. Dat is altijd wel fijn. Ik mail wel.
Ja.
Mail ook met vrienden en soms ook wel echt langere mails. Maar dat is misschien ook schrijvers eigen, dat je dan opeens in een soort briefwisseling zit. Ja, en ik heb natuurlijk Instagram. Dus het is ook, zeg maar, dat kleine contact van even een emoji. Dat zet ik dan onder iemands foto. Of iemand reageert op een story. Dus er is wel iets, er is een chatbox. Ik merk wel van, je moet een chatbox ergens hebben. En ik kijk heel erg op tegen dat ze dus WhatsApp en Instagram en de Facebook chatboxen gaan ze verenigen.
Oh nee.
Daar zie ik heel erg tegen op. Dat mensen dan toch met WhatsApp mijn appjes gaan sturen in mijn... best wel rustige Instagram-inbox. Nee, Mark.
Oh nee, dit is iets wat die kinderen al helemaal niet mogen. Zeg maar als de iPhone, denk ik, in Silicon Valley voor de kinderen al niet mocht, dan is dit denk ik echt...
Dus echt, iedereen kan dan in theorie vanuit Facebook en WhatsApp, dat soort. Toen ik dat hoorde, misschien komt er wel protest en wordt het gereguleerd. Maar toen dacht ik wel even, dan laat ik alle chats vallen.
Ja.
Want dan wordt het te veel.
Oké, we gaan door naar schrijven en je werk. In Kunsthof op het Einde had je ook een vroege Frank van der Linden interviewer jou, wat je definitie was van literatuur en wat literatuur is. En ik denk dat heel veel mensen denken wel, weet je wel, er zijn eigenlijk heel veel verschillende manieren kan je daar tegenaan kijken. Wat is jouw definitie van literatuur? En is die altijd geweest wat hij nu is? Of is die...
Nou, ik moet zeggen, ik ben er eigenlijk nooit mee bezig. En gewoon het feit al dat het gaat over een persoonlijke definitie, dan denk ik, waarom moeten we het daar dan over hebben als het een persoonlijke definitie is? Wat heb je daaraan als iemand die niet deelt? Want dan heb je een woord literatuur, wat voor iedereen een persoonlijke betekenis heeft. En waarom hebben we dan nog één woord? Dus... Mm-hmm. Ik denk daar eigenlijk vrij weinig over na. Ik denk wat me dwars zit met die vraag van wat is literatuur, is dat wanneer de discussie wordt gevoerd in een publieke ruimte, dat het dan vaak een discussie is die gaat over uitsluiting. Het is vaak, mag je dit wel voor je lijst? Nee, het is geen literatuur. Of, het is een thriller, maar het is geen literatuur. En daarom zijn thrillers minder. Dus het is vaak een discussie met een negatieve connotatie, omdat het altijd toch over een hiërarchie gaat met het onuitgesproken idee, maar literatuur is beter. Dus ik ben eigenlijk zelf nooit zo bezig met, is het nou literatuur? Ik val gewoon onder, literatuur, daar komt het uit. En dan zit ik in de literatuurbijlagen, wordt het besproken. Dus het is misschien ook een luxe dat ik daar niet over hoef na te denken. Maar ik weet het niet. Het is wel... wat ik verwacht van literatuur, als we dan zo kijken, stel iets presteert zich als literatuur, is dan een zekere gelaagdheid in betekenis gecombineerd met een elegante stijl. Dus dat ik vind het fijn als een verhaal meer gaat over dat verhaal alleen. Maar dan kom je op het gebied van auteursintentie versus context. Een auteur kan heel veel lagen in zijn boek stoppen. Mm-hmm. En dat vind ik dan vaak heel tof. Maar een boek kan ook heel veel betekenen. Kan ook gewoon, laten we zeggen, dat het voor de auteur vooral met plot draaide. Maar dat het boek is verschenen in een context, in een jaartal of door een bepaald type schrijver. Waardoor het toch weer gelaagd wordt voor jou als lezer. Maar dan hoeft het dus niet per se als literatuur bedoeld te zijn. Maar dan kan het mij alsnog raken. Dus het is een beetje een lastig ding.
Ja, maar je noemde Susan Sontag, schrijver. Iets moois over dat het een oefening is in
toen moest je een quote meenemen,
ja, voor tegeltje,
ja, om elkaar te leren begrijpen. Maar ik heb altijd ook het gevoel, wanneer ik aan een boek begin, heb ik eigenlijk nooit zo'n doel voor ogen wat dat moet gaan doen of wat dat moet gaan betekenen in de samenleving. Het enige wat ik dan wil is een idee dat ik heb op de beste manier uitwerken. En ik heb het gevoel dat wanneer ik dan gevraagd word, of elke schrijver het gaat gevraagd worden, wat is de literatuur en wat is het doel, dat je dat dan achteraf een beetje erbij gaat verzinnen. Van, misschien... bijvoorbeeld mijn laatste boek dan, Welkom in het Rijk der Zieken, over chronisch ziek zijn, schreef een lezer mij dat het voor haar een brug had geslagen tussen de wereld van de chronisch zieken en de wereld van de gezonden. En toen dacht ik, wow, dat is super bijzonder en een super groot compliment. En ik zou het gek vinden als meer lezers dat zou ervaren. Maar dat bedenk ik dan achteraf. Ja. Dus dan is het er al.
Is het dan niet gewoon voor jouzelf het schrijven ontdekken van ideeën die je hebt op de meest grondige manier, met een soort vaag besef dat het wellicht als eindvorm iets zou kunnen betekenen voor mensen, en dat dat heel persoonlijk kan zijn wat het dan betekent?
Nee, dat is eigenlijk mooi meegenomen.
Ja.
Als het voor anderen iets betekent. Want uiteindelijk is het toch zo plat. Je houdt jezelf toch van de straat.
Ja,
zo voelt het ook. Ik sta op en ik ga iets maken. En dat aan het eind van de dag voel ik me daar heel tevreden over. Nou, vaak niet. Ik voel me niet al tevreden over wat er is gemaakt. Maar ik voel me tevreden over, ik heb een werkdag gemaakt. Ik put daar dus heel veel voldoening uit. Maar ja, toch vooral omdat ik misschien mezelf heb bewezen, ik kan het nog, ik ben er. Ik heb niet niks gedaan. De dag is niet voorbij gegaan zonder dat er iets kwam.
Ja.
Ik ben geëindigd met resultaat.
Ja.
En dat is voor mezelf, ja, weer een reden om dan 's ochtends uit bed te komen. Van, ik weet dat er, dan komt er iets. En als ik blijf liggen, dan komt er niks.
Ja. Want hoe, dan vraag ik eigenlijk voor ieder beroep, dus ook voor dit beroep, hoe moeilijk of makkelijk vind je het om commercieel te denken? En misschien vraag ik tegelijkertijd ook wel, hoe belangrijk of onbelangrijk is het om, ook een commerciële denkwijze op je vak te hebben?
Ja, nou, voor mijn literaire werk, inhoudelijk denk ik helemaal niet commercieel. Ook omdat je het niet kan voorspellen. Zoveel bestsellers zijn niet voorzien. Het is wel zo dat thrillers een bepaald publiek hebben en dat wordt snel bestseller. Maar ja, wie zegt dat als ik een thriller schrijf, dat dat dan een bestseller wordt? Misschien ben ik helemaal geen goede thrillerschrijver. Dus over dat soort dingen denk ik nooit naar bij het maken van een werk. Maar als het werk er is, vind ik het heel interessant om mee te kijken bij marketing en mee te kijken bij PR en mee te denken. Ik ga dan niet achterover zitten en jongens, gooi het maar de markt op. Ik wil betrokken zijn. Ik wil.
Wat vind je interessant daaraan met dat?
Heel veel aspecten. Het visuele aspect, we hadden het net al even over beeld en fotografie. Ik ontwerp mijn omslagen graag zelf. Wel samen met een echte ontwerper. Ik heb geen professioneel ontwerpprogramma. Dus dan maak ik een soort schets. Ik hou heel erg van op Pinterest allemaal beelden zoeken en dan lettertypes en welke plek het dan moet. En dan maakt een ontwerper dat ongeveer. Dus daar denk ik graag over na. Maar dan vervolgens worden er banners gemaakt. Er worden posters gemaakt. Ik wil die allemaal zien. Ik wil er allemaal over meedenken. Ik wil de tekst op die poster zien. Ik wil dat de tekst op een bepaalde plek staat. Ik hou heel erg van sparren. Van, hey, wat is jullie ervaring nou met zo'n beeld? Wat werkt dan het best? En ik vind het ook logisch. Want ik heb iets geschreven er is een reden dat ik het uitgeef. Zodra ik het uitgeef, zeg ik toch ook impliciet, hey, ik hoop dat mensen het ook gaan lezen. En dan wil ik op een zo goed mogelijk manier laten communiceren waar het boek over gaat, waar het voor mij over gaat. Maar dan is het weer de vraag of dat de commercieelste manier is. Want ik heb ook wel eens gehoord bij een zelfontworpen cover van, hey, dat is geen commerciële cover. Maar dan hou ik toch voet bij stuk en zeg ik, ja, maar dit moet het zijn voor mij. Dit past voor mij bij het boek. Dus het is een beetje schipperen. Er is een soort mythe in de uitgeverswereld, als je dan voor boekcovers hebt, dat eigenlijk een jong meisje op de voorkant dat het beste doet. Het verhaal is dan dat Arno Groenberg had best wel arty covers altijd, met een soort van rare vormen en primaire kleuren. En op een gegeven moment hadden ze allemaal mid-price editions, dus dat ze het boek opnieuw uitgegeven, maar dan iets goedkoper, met gewoon knappe jonge meisjes erop. En die schijnen dan veel beter te hebben verkocht dan die moeilijke covers. Maar goed, dat is ook alweer een paar jaar terug. En ik blijf er toch wel altijd bij dat je als schrijver blij moet zijn met hoe het boek eruit ziet, hoe die achterflaptekst is.
Ja.
Maar ik denk wel na over die achterflaptekst, zodat die tekst correspondeert met wat ik met het boek wil zeggen. Het moet voor mij heel erg kloppen. En ik heb ook wel dan misschien de naïeve gedachte dat wanneer het klopt, wanneer iets een eenheid is, dat mensen dat ook sneller begrijpen of ook mooi vinden. Maar goed, dat hoeft natuurlijk helemaal niet.
Dus jij zegt eigenlijk daarmee van, als het inhoudelijk klopt en goed is, is dat op zichzelf al commercieel? Omdat het dan...
Dat hoop ik dan. Ja, dat hoop ik dan.
Ook heel vaak.
Ja. Kijk, je kan natuurlijk zeggen...
Die boekwinkels, want dat vind ik wel... Ik had het laatst goed iemand over van... Als ik dan in een boekwinkel sta en ik kijk naar de covers, dan... Ik weet niet wat het precies is, maar het is een soort beeldtaal die voor mij heel... Ja, gedateerd wil ik niet zeggen, maar een heel soort homogeen-achtige stijl.
Ja.
Ik zie dan, het is niet vaak smaakvol. Ik vind Jokovers altijd heel mooi tussendoor. Maar en ook gewoon hele goede schrijvers ook, dat ik vaak denk, hè, maar die cover is, het is een soort stijl die misschien inderdaad op heel veel type lezers dan een beetje kan aanslaan of zo. Ja. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Maar is dat, jij zit natuurlijk in de boekenwereld. Ja. Wat voor de ideeën gaan er inderdaad over die boeken?
Ja, allerlei ideeën. En er is heel weinig... ik weet helemaal niet of dat goed is of slecht is, maar er wordt heel weinig onderzoek gedaan naar wat voor een coverwerk. Maar op een gegeven moment was dan de news out dat geel goed werkte. Ik ben vergeten, misschien was dat wel een buitenlands onderzoek, maar toen waren even één seizoen al die covers geel.
Ja.
Dus van, geel. En nu is dat natuurlijk alweer gedateerd. Vaak als je een omslag maakt, is dat maanden voordat het boek uitkomt. Want het geeft vrij werken met catalogi en die komen dan een seizoen voordat het seizoen is dat het boek uitkomt. Eén probleem is denk ik dat boekontwerpers krijgen heel weinig betaald als je kijkt naar Anglo-Saxische landen. Dus vaak heeft een ontwerper het boek niet gelezen. Die krijgt een korte pitch. Soms is het ook niet af hoor, dat kan helemaal niet altijd. Korte pitch en dan maakt hij 10 dingen... En dan kies je. En dan moet je als schrijver wel weten. Hey, ik heb ook iets te zeggen. Dus ik hoor heel vaak van debutanten. Ja, ik kreeg een appel. Ja, ik dacht. Ja, ik krijg een appel in het boek. Maar ja, het zal wel. En dat hoeft dus niet.
Het is een soort. Ik weet wat het woord is wat ik zocht. Het is af en toe een beetje stokfotografie.
Het is heel veel stok. Ja, ik heb gewoon ook als feitregel geen foto's überhaupt. Dat vind ik niet mooi. Soms kan het heel tof werken. En heb je gewoon. Bijvoorbeeld nu bij Nia Weijers. Kamers Antikamers. Die had gewoon een Polaroid, geloof ik, uit de jaren 80, ik weet niet precies, maar die voelde gewoon vanaf begin af aan, dit is mijn omslag, hiermee moeten mensen gaan werken, dit is mijn foto. Dus dan werkt het, want dan valt het samen. Maar een stokfoto is altijd gemaakt met andere gedachten.
En het tegenovergestelde van gelaagd natuurlijk, een stokfoto is
een detail, een meisjesrug was lang, de rug was ook lang.
Moeten ze niet populair. Gewoon, omdat er dus weinig betaald wordt, moeten niet gewoon meer jonge beeldende kunstenaars eigenlijk samenwerken met schrijvers?
Ja.
Zodat ze, want ik bedoel, als die voor een schrijver die gewoon, zoals jij bijvoorbeeld, maar jij doet het dan altijd zelf, maar even iemand anders zoals jij, is voor hen natuurlijk, worden ze dan niet betaald. En ik bedoel, het is ook wel een beetje zo exposure, daar moet je het voor doen.
Ja,
creatief. Maar je bent echt soort van net van de academie af. Dan is dat
Het is een goed
ongelooflijk
idee.
Goede...
Ja, en het is één keer gedaan. Het is vast wel vaker gedaan, maar dit is dan wat ik weet. Alma Matthijssen had haar boek Vergeten Meisjes en die had dat echt...
Heel mooi was het. Dat was ook super, maar dat zag je direct. Dus dat het niet uit de, zeg maar, stok was.
Nee, maar die kwam ook met gewoon haar idee ik weet niet of het Rietveld was. Ik denk dat het Rietveld was, maar het was misschien een andere klas. Op een academie. Ja. 6 mensen hebben iets gemaakt, heeft die gekozen. En dat boek heeft ook een prijs gewonnen voor volgens mij Europese mooiste fictie of zoiets. Dus dat kan. Maar je moet het verzinnen dat het kan. Ja. Ook als schrijver. Je moet wel weten van...
Maar dit is dus misschien bijvoorbeeld een commercieel aspect van wat je als schrijver zou kunnen bedenken.
Ja, maar omgekeerd kan je ook zeggen, ja, zo'n meisje, zo'n stokmeisje erop is veel commerciëler. Dus het is ook, we weten niet zo goed wat nou commercieel is.
Oh shit, ik dacht dat dit een commercieel idee van mezelf was. Ja, maar het is alsnog niet commercieel.
Als we wisten, weet je, als de boekenwereld wist, je weet nooit of een boek gaat verkopen, nooit.
Nee. Dus hoe is voor jou, wat heb je door de jaren heen eigenlijk geleerd over de geldkant van werk überhaupt en ook van het schrijven?
Praktisch niet zoveel, want ik heb meteen een accountant genomen. Toen ik ging freelancen, ik heb eerst nog een jaar na mijn opleiding dan. Ik heb journalistiek en research gedaan en een jaar daarna was ik een jaar lang dus freelancer. Heette dat nu, zeggen mensen sneller ZZP'er. Ik was freelancer en ik had meteen een accountant genomen. Want ik dacht, ja, ik ga er niet aan beginnen, maar dat is dus één aspect. Op de opleiding kregen we altijd mee de 3 P's. Heb jij die ook meegekregen ergens?
Poen, prestige en plezier.
Plezier.
Wij hadden pret is een veel leuker woord dan plezier.
Pret, de 3 P's. En daar denk ik nog wel vaak aan terug.
Ja,
ja, dus als er een opdrachtgever komt met een opdracht, dan moet je volgens mij 2 van de 3 P's.
Ja.
2 van de 3 P's, poen, pret of prestige. Dus het moet of veel poen zijn en veel pret, of veel pret en veel prestige.
Ja.
En soms denk ik daar nog wel aan terug. Eigenlijk voel ik intuïtief wel aan, moet ik dit wel of niet doen? Ik zeg heel veel nee. Ik zeg vaker nee op een klus dan ja, omdat ik alles met volledige concentratie wil doen. Dus stel, ik ben bezig met een kort verhaal. Deadline is over een maand. Nou, waarschijnlijk heb ik het volgende week af. Maar als er dan een klus komt met een deadline die ook over een maand, zeg ik toch nee, om het zekere voor het onzeker te nemen. Want er komt nog wel wat. En ik zoek het dan wel weer uit, denk ik altijd. Maar goed, soms moet ik even die pace er nog bij halen. Ik denk altijd van, ja, wat heb ik hier aan? En dat is, ja, dat is wel een drijfveer. En soms, kijk, het zit ook in wat voor jaar je zit. Een paar jaar geleden werd ik gevraagd om een spotje op te nemen voor een bepaald merk. En daar zou ik dan €2000 voor krijgen. En dat was dan een middagje filmen. Maar ik dacht toen toch, ja, ik gebruik dat merk niet. En ik ga het niet doen. Maar ik had toen 2 columns lopen. Heel praktisch is dat dan gewoon. Ik had een column in de Viva en een column in het Volkskrant Magazine. En ik had geen huur, want ik woonde aan de Kraak. Dus ik had een heel hoog inkomen. Dus dan kan je het veroorloven om daar nee op te zeggen. Nou, ik zou nu nog steeds wel moeite hebben met dat spotje. Maar vorig jaar verdiende ik dan weer minder. Dus het is ook een beetje kijken van, ja, waar zit ik? Wat kan ik me nou permitteren? Welke nee kan je permitteren, maar ik vind het altijd belangrijker om goed werk af te leveren boven geld verdienen. Dat de kwaliteit is voor mij 1. Dus als ik dan even een maand niet het eten kan, dan is dat zo. Want het moet altijd goed zijn. Ik zou nooit extra klussen met het idee het wordt haastwerk, maar ik moet geld verdienen. Ja. Dat zou ik nooit willen.
Ja.
En je moet natuurlijk ook je reputatie in zekere zin beschermen. Ik wil niet dat er een soort snelle column in een uurtje geschreven ergens in een blad staat. Want er zijn toch mensen die dat lezen. En dan,
ja, absoluut.
Ja, dat hou ik niet van.
Is er een boek, een film of een podcast die invloed heeft gehad op hoe je werkt? Of een schrijver?
Nee, eigenlijk niet. Ik zat erover te denken, maar ik ben best wel autodidact in die manier, in die zin. Ik ben heel erg een planner. Maar dat was ik al op de middelbare school. Ja. Dus ik heb dat gewoon ontwikkeld. En ik heb nooit in dienst gewerkt. Dus vanaf moment 1 dat ik het werkveld opkwam, moest ik het ook zelf plannen en zelf indelen. Dus dan, dat leer je ook wel snel.
Ja. Is er iemand die, dat is natuurlijk altijd een vraag, of er iemand een mentor, figuur of rol voor je heeft gehad?
Nou, niet echt in de zin van iemand die inhoudelijk zei, het moet sowieso. Ook daarom ben ik best wel autodidact, maar soms moet iemand je een podium geven. En als ik dan terugdenk, was de eerste die echt een belangrijk podium gaf, naast trouwens mijn leraren op de masteropleiding, want die hadden ook wel contacten dan met bladen. En mijn eindwerkstuk, of eindwerkstuk, dat was een artikel over anabole gebruik in Nederlandse gay scene. Daar zei iemand van, ik stuur het naar het Volkskrant magazine. Ja. En toen kwam ik bij, dat was een leraar, ik weet echt niet meer wie dat was. En toen kwam ik bij het Volkskrant magazine en daar was José Rosenbroek.
Ja.
En als ik dan iemand moet noemen die mij echt op het goede moment vertrouwen en een podium heeft gegeven, dan is zij dat. Want zij zei toen, ik vind het een interessant stuk, dit kan nog beter. En die heeft het toen geplaatst. En toen mocht ik meer lange stukken maken. En een jaar later vroeg ze mij als nieuwe columnist voor dat magazine. Toen heb ik proefcolumns gemaakt.
Ja. Hoe oud was je toen?
Ik was 24, denk ik.
Ja.
Misschien 25, 24, ja. En zij heeft me dat vertrouwen en dat podium gegeven. En uiteindelijk is dat ook wel heel belangrijk geweest. En natuurlijk, bedoel nu Mitzi van der Pluij, mijn uitgever, geeft mij ook weer dat vertrouwen. Dus het is op bepaalde momenten in je carrière moet je ook het geluk hebben dat iemand je ziet, jou vertrouwen geeft en jou een podium geeft. En dat is wel een paar keer gebeurd.
Dankjewel, Hanna Werfoet.
Yes.
En een goede werkdag nog.
Ja, jij ook.
Ik vond het ongelooflijk leuk om Hanna te spreken. Denk je, ik vond het ook heel leuk om er naar te luisteren? Laat het dan weten in een recensie en een enorme hoeveelheid sterren. Daar help je mij mee, maar, en dat is misschien nog wel belangrijker, je helpt er ook andere podcastluisteraars mee. Want hoe meer goede recensies, hoe makkelijker deze podcast te vinden is en hoe groter de kans dat anderen ook naar Hanna's verhaal kunnen luisteren. Dankjewel en tot de volgende keer. Dan spreek ik met Sanne Kanes. Zij werkte 12 jaar in de steenrijke techwereld bij bekende bedrijven als Google en Spotify. Maar voor nu, een hele goede werkdag. Mentorless is een podcast van Elle en wordt gemaakt in samenwerking met Dag en Nacht Media. Mijn naam is Malou de Bond en ben je benieuwd naar meer Mentorless verhalen? Kijk dan op elle.nl.